Goed, vanavond weer verder met de Romeinenbrief. We hebben een paar keer dat niet gedaan. Allerlei omstandigheden en andere activiteiten. Maar we gaan vanavond weer verder met de Romeinenbrief. En wel met Romeinen hoofdstuk 5. Hoofdstuk 5 en dan vanaf vers 12. Hoofdstuk 5 vanaf vers 12. Ja, ik wil eerst even, het is alweer zo'n tijd geleden, eerst even een korte samenvatting van het voorafgaande. Dat we een beetje de lijn vast blijven houden. Deze Romeinenbrief is gericht aan de christenen in Rome. Aan de verschillende huisgemeentes die er toen waren. Er waren Joden die tot geloof waren gekomen en niet-Joden, heidenen, die tot geloof waren gekomen. En de Heere God toont door Paulus heen aan dat alle mensen zondaars zijn. Niemand uitgezonderd. De niet-Joden, omdat zij de machtige God niet erkennen en vervuld zijn daardoor door verwerpelijk denken en verwerpelijk gedrag. Dus die zijn veroordeeld en zijn zondig. En de Joden, omdat zij Gods wetten, die samengevat betekenen, heb God lief boven alles en u naast als uzelf, die wetten, die konden de Joden niet houden, hebben ze niet gehouden. Dus alle mensen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid Gods, hebben we in hoofdstuk 3 kunnen lezen. Missen de heerlijkheid Gods, missen de verbondenheid, de gemeenschap met onze God. Maar dan is er de grote genade van God, die om niet, alleen maar om Gods soevereine wil, rechtvaardigt hij ons door de verlossing in Jezus Christus. Joden en niet-Joden. Want er is geen onderscheid. De Joden dachten dat wel, maar er is geen onderscheid. Iedereen is zondig, maar iedereen heeft ook de mogelijkheid om gerechtvaardigd te worden. En Paulus doet dan een klemmend beroep om deze genade in geloof te aanvaarden. Want je wordt pas rechtvaardig gemaakt als je gelooft dat Jezus voor jouw zonde aan het kruis is gestorven. Als je dat geschenk accepteert. En dan is het nog niet alleen dat onze zonden vergeven zijn, maar ook nog dat we vrede met God hebben. Dat is toch heel geweldig. Dat is even een korte terugblik. Dan ga ik nu met u naar hoofdstuk 5, vers 12. En ik ga niet eerst dat hele stuk lezen, maar vers voor vers ga ik met u lezen. Er staat boven Adam en Christus. En vers 12 staat, daarom, gelijk door één mens de zonde de wereld is binnengekomen en door de zonde de dood, zo is ook de dood tot alle mensen doorgegaan, omdat alle gezondigd hebben. Dat woordje daarom, Paulus die gaat, kijk ook even terug, en hij laat dat woordje daarom slaan op het voorafgaande, namelijk dat alle mensen gezondigd hebben. Door één mens is de zonde gekomen en door die zonde de dood. Ja, hoezo dan? Dat had God heel duidelijk gezegd tegen Adam. Hij zei, van alle bomen in de hof mag je vrij eten, maar van de boom des kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want ten dage dat je daarvan eet, zult gij sterven. Zult gij stervende sterven, staat er eigenlijk. In Genesis 2, vers 17. En dat sterven, dat betekent weg van de innerlijke betrokkenheid met de Heere God. Want die innerlijke betrokkenheid met de Heere God, dat is nu de gemeenschap met God. In het Engels wordt dat heel mooi gezegd, noemen ze dat fellowship. Fellowship met de Heere. En in dit vers staat door één mens, dat is Adam. En het is opvallend dat hier niet Eva wordt genoemd. Want zij was het toch die vrucht, die appel voor het eerst gepakt had. Maar Adam wordt als verantwoordelijke gesteld. Hij is het hoofd van het gezin. De man is het hoofd van het gezin. En Adam wordt hier verantwoordelijk gehouden. Een hele grote verantwoordelijkheid. En dan denk ik eraan dat ook wij een grote verantwoordelijkheid hebben als wij zondigen. Ik denk bijvoorbeeld aan de zonde van verbittering. Als je verbitterd bent, dat is een zonde. Ik heb het zelf gehad, moet ik zeggen. Dat is een zonde. Maar door die verbittering, dan trek je andere, zwakkere broeders en zusters misschien mee in die verbittering. Dus je hebt een verantwoordelijkheid. Ja, als je verbitterd bent, ga dan alsjeblieft naar de Heere toe en beleid dat. En ga weer met hem verder. In het vers staat dus ook, door de zonde is ook de dood binnengekomen. Nou, ik vroeg me af, waarom dan alleen Adam en Eva, die hadden toch gezondigd. En ik kan me voorstellen dat die dan de dood zouden krijgen als loon op de zonde. Waarom dan ook voor degene die na Adam en Eva geboren zouden zijn? Nou, de reden is omdat door die zonde het karakter van de mens, van Adam, veranderde. Van een vriend van God, met wie de Heere God in de koelte wandelde, van een vriend van God veranderde de mens in een ontrouwe mens. Een ontrouwe met wie God niet meer die gemeenschap had, met wie hij niet meer zo die wandeling kon maken. En dat karakter ging over van vader op zoon, van moeder op dochter. Dat is nu die erfzonde. En daardoor is ook de veroordeling om te sterven voor alle mensen, die is dan terecht. Het loon van de zonde is de dood. Er is niemand die rechtvaardig is, zelfs niet één. Dan gaan we nu naar vers 14. 13. Dankjewel. Want reeds, oh ja, dat heb ik al behandeld en ik had hier vergeten vers 13 boven te zetten. Nou, dat hebt u al gehoord, ik lees het toch nog even. Want reeds voor de wet was de zonde in de wereld, maar zonde wordt niet toegerekend als er geen wet is. Nou, ik vergis me, daar ga ik toch even iets over zeggen. Hoe kan het nou dat mensen veroordeeld worden zonder dat er een wet is? U weet dat bijvoorbeeld een mobieltje op je fiets. Er zit wel veel jongeren, soms ook ouderen, met zo'n ding in de hand, met een smartphone. Soms te appen, soms te bellen. Dat is heel gevaarlijk. En je ziet het verkeer niet en je bent een gevaar voor jezelf, maar ook wel voor anderen. Maar niemand kan hem bestraffen. Er is geen politieagent die hem kan bestraffen. En waarom niet? Omdat er nog geen wet is. Die wet komt pas volgend jaar. 1 juli 2019 heb ik ergens gelezen. Maar het mobieltje zelf zorgt voor ongelukken. Het mobieltje, en zo is het eigenlijk ook voor de mens die zondigt. Die zonde zorgt zelf voor de dood. Je bent stervende aan het sterven. Doordat je met God geen rekening houdt, doordat je daardoor zondig bent, is het loon voor die zonde de dood. Vers 14. Toch heeft de dood als koning geheerst van Adam tot Mozes, ook over hen die niet gezondigd hadden op een gelijke wijze als Adam overtrad, die een beeld is van de koning, van de komende. Ja, de dood heerste dus als koning. Maar was er dan geen mogelijkheid, geen enkele mogelijkheid tot behoud? Was iedereen veroordeeld tot die dood? Je zou zeggen van wel. Was er geen mogelijkheid om toch bij de Heere te komen? Wie heeft daar een idee over? Ik denk het wel. Ja, klopt. Maar ik zit te denken bijvoorbeeld aan Abraham. Abraham die in God geloofde. En dat werd hem tot gerechtigheid gerekend. Dus hij was rechtvaardig. Jozef was rechtvaardig. Omdat die mensen geloofden in de Heere God. En die werden behouden door het op grond van het voor hun toekomende verlossingswerk van Jezus Christus. Adam wordt een beeld genoemd van de komende. De komende, de Messias is dat. Dat is de Heer Jezus Christus. En Adam wordt hier een beeld van Jezus genoemd. Een type. Adam is het hoofd van de onverloste mensheid. En Jezus is het hoofd van de verloste mensheid. En daar heb je dan dat type, dat beeld van de Heer Jezus. En dat is natuurlijk een andere aspect, maar hier komt het dan in naar voren. In vers 18 gaan we daarmee verder. We gaan eerst nog even naar vers 15. Dan staat er, het is met de genadegave niet zo als met de overtreding. Want indien door de overtreding van die ene, van Adam, zeer velen gestorven zijn, veel meer is de genade Gods en de gave bestaande in de genade van die ene mens, Jezus Christus. Veel meer is die genade voor velen, voor zeer velen, overvloedig geworden. We zien hier het verschil tussen Adam en Christus. Door één overtreding is er een veroordeling van alle mensen. Dat is een enorm grote kracht. Eén overtreding, alle mensen veroordeeld. Maar de genade, die is nog veel en veel groter dan die veroordeling. De genade en de gave bestaande uit de genade van die ene mens is overvloedig. En waarom overvloedig? Je hebt vrede met God. Je bent echt gelukkig. Je hebt een doel in je leven. Je kunt door God ingezet worden. Je kunt tot zegen zijn voor anderen. Je kunt de veelkleurigheid van God leren kennen. Daarin zie je zoveel meer dan alleen die overtreding die bij Adam was. De genade van God door Jezus Christus is veel meer dan die overtreding. Ik noem maar een paar dingen. En dan vers 16. Het is met het geschenk niet zo als door het zondigen van één, want het oordeel leidde van één overtreding tot veroordeling, maar de genadegave van vele overtredingen tot rechtvaardiging. Dus één overtreding tot veroordeling. Dan zou je verwachten dat één genade, ja, een beetje dom gedacht misschien, één genade, één overtreding zou gelden. Bijvoorbeeld die ontrouw van Adam. Maar de genade die omvat alle overtredingen, alle zonden, die in alle eeuwen, dat is heel veel, in alle eeuwen gemaakt zijn. Door alle mensen. Vroeger, maar ook vandaag de dag. Ook door de mensen die niet gelovig zijn en ook de mensen die wel gelovig zijn. Alle zonden. Dus dat is veel, veel meer dan die overtreding. Dus de genade gaf is veel en veel maal groter. De genade geldt voor alle mensen die dat willen aanvaarden. En hier staat dan de genadegave van vele overtredingen. Dat geldt dan ook voor alle. Hier staat voor zeer vele overvloedig. Dat geldt dan, dat moet je lezen als voor alle. In vers 12 zegt Paulus ook, omdat alle gezondigd hebben. En hier wordt dan ook dat mee bedoeld. Als hier staat velen, dan wordt er ook mee bedoeld alle mensen. Ja, dat weten we eigenlijk ook wel. Hè? In Johannes 3, vers 16, daar staat het ook. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Omdat een ieder, dus alle mensen, ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En dan is het niet alleen maar vergeving die we krijgen, maar ook rechtvaardiging. Ik vind dat altijd heel bijzonder. Ik moet dan denken aan de eerste Johannesbrief. Misschien is het goed om dat even te lezen met elkaar. De eerste Johannesbrief, hoofdstuk 2. En dan vers 7. Zeg ik het goed? Ja. Er staat, geliefde, ik schrijf u geen nieuw gebod, maar een... Zeg ik het dan goed? Ja. Ja. Nee, ik heb het verkeerd. Ik bedoelde 1 Johannes 2 wel, maar dan vers 12. Ja, ik ben helemaal in de war, mensen. Ik ben echt in de war. Ik wilde iets anders zeggen. Ik wilde echt iets anders. Nou, laten we dit maar zitten. Ik noem straks een andere tekst voor u die wel klopt. Maar ik heb, ja, ik snap niet dat ik heb Ik heb iets verkeerd gedaan. Pardon? Nee. Nee, ik wilde iets anders zeggen. Nou weet ik het al. Ik wilde 1 Johannes 1. Mijn excuses, 1 Johannes 1. 1 Johannes 1 vers 7, dat klopt wel. En vanaf vers 6 zal ik lezen. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en in de duisternis wandelen, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar en het bloed van Jezus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dan deze, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, dus we hadden straks over dat alle mensen zondaren zijn, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En dan, waar het mij om gaat, is dit, indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonde te vergeven. Maar daar blijft het niet bij. En dat vind ik zo wonderlijk. Om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Ik vind dat zo mooi, hè. Ik weet niet of jullie dat ook wel eens hebben. Schuldgevoel of dingen, het klopt toch niet. Of dat mensen je aanspreken van, dat was toch niet goed wat je deed. Maar bij de Heer is dat niet zo. Hij vergeeft je en hij reinigt je van alle ongerechtigheid. Dat is geweldig. En dat is toch een enorm groot geschenk wat we van de Heer ontvangen. Dus het is niet alleen maar die genadegave, niet alleen maar de vergeving, maar ook de reiniging en de rechtvaardigmaking, zodat we oog in oog recht tegenover de Heer God kunnen staan. En vers 17. Want indien door de overtreding, weer van Romeinen 5, hè? Vers 17. Want indien door de overtreding van de ene de dood als koning is gaan heersen, door die ene, dat is dan weer Adam, hè? Veel meer zullen zij die de overvloed van genade en van de gave der gerechtigheid ontvangen, leven. Dus eerst was de dood die als koning heerste door Adam en nu veel meer zullen zij die de gave ontvangen van gerechtigheid leven. En dan staat erachter, en als koningen heersen door de ene Jezus Christus, ook heel bijzonder. Want door de overtreding van Adam is de dood als koning gaan heersen. De heerschappij van de dood, die was er heel duidelijk, dat zijn de effecten van de zonde. Maar de effecten van de genade zijn vele malen groter. Niet alleen maar dat de dood geen vat op je heeft, want je hebt het eeuwige leven. Adam werd een levende ziel genoemd, die door zijn overtreding de dood tegemoet ging. Maar Christus een levendmakende geest. Maar ook, en dat vind ik ook weer zo bijzonder, dat zij die de gave van gerechtigheid ontvangen, u en ik, dat wij zullen heersen als koningen. Openbaring 5 vers 10. Nou, dan gaat het echt goed hoor. Openbaring 5 vers 10. Het zijn teksten die u wel kent. Korte tekst. Openbaring 5, vers 10. Er staat. Ik zal ervoor beginnen. Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen. Want gij zijt geslacht, de Heer Jezus. Gij hebt hen, de gelovigen, voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam, uit elke taal, uit elke volk en natie. En gij hebt hen voor onze God gemaakt tot een koninkrijk en tot priesters. En ze zullen als koningen heersen op de aarde. Laat zei iemand tegen mij van, ik ben al zo oud en ik leer nog steeds. Ik zei, logisch, want het leven gaat gewoon door. Want straks dan mag je ergens heersen. Ben je ergens bestuurder of koning of burgemeester of staatssecretaris, ergens ben je dan, zal God jou inzetten in het duizendjarige rijk. Maar ik vroeg me af, zou dat nu al zijn? Zouden we nu al kunnen heersen als koningen? Ja, ik denk het wel. Het is niet arrogant bedoeld van mij, maar ik denk het wel. Ik denk met Christus, want wij mogen namelijk in zijn overwinning staan. We mogen tegen elke leugen van de Satan ingaan, die tegen jou en tegen mij zegt dat je toch niet deugt, dat je niet geschikt bent. Tegen elk gevoel dat het allemaal tegen zit. Tegen de leugen van Satan dat de Heere stopt met het bouwen van zijn gemeente. Dat hoor je wel eens. Want het gaat allemaal achteruit. Nou, dat is niet zo. Kijk eens naar Afrika. Kijk eens naar de Indianen. Brazilië. China. Maar ook hier in Europa, in Nederland, in Enschede. De Heere gaat gewoon door met het bouwen van zijn gemeente. En Satan probeert er tegen zich ons daar wat onzeker over te maken. Maar er staat in Efeze 2, staat er, zijn maaksel zijn wij in Christus Jezus geschapen om goede werken te doen die God tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Als je die goede werken doet, dan kan de Satan niet over je heersen, dan kan de dood niet over je heersen, dan is die koning dus ook voor jou ontroond, ook op dit moment. In Efeze staat ook, wees krachtig in de Heere, in de sterkte van zijn macht, doet de wapenrusting Gods aan, want we hebben niet te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, de machten, de wereldbeheersers van deze duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten, en neemt de wapenrusting Gods aan om weerstand te kunnen bieden in deze boze dag. En daarmee ben je dus niet meer een slaaf van die koning. En dan denk ik dat je dan als mede als koning mag heersen. Nou, het is mijn gedachte misschien dat u daar heel anders over denkt, maar ik ben er toch wel heel blij mee dat het zo is. In vers 18. Derhalve, gelijk het door één daad van overtreding voor alle mensen tot veroordeling gekomen is, zo komt het door één daad van gerechtigheid voor alle mensen tot rechtvaardiging ten leven. Nu pakt Paulus weer die vergelijking op, he, waar hij in vers 14 begon, dat beeld wat Adam is van de Heer Jezus. En hij zegt hier weer, één daad van overtreding, zijn alle mensen tot veroordeling gekomen. Het handelen van één mens heeft levensbepalende consequenties voor alle mensen. Dat was bij Adam zo en dat is ook bij de Heer Jezus zo. Bij Adam was het de veroordeling en bij Christus is door die daad van gerechtigheid voor alle mensen de rechtvaardiging ten leven. Dat wil zeggen dat je gerechtvaardigd wordt en niet meer de dood, maar het eeuwige leven krijgt. En weer voor alle mensen. Want God wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle mensen behouden worden. Dat staat op verschillende plekken, onder andere in 1 Timotheus 2 vers 3. Vers 19. Gelijk door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn. Dat is weer die typologie, dat beeld. Door de ongehoorzaamheid van één mens zeer vele zondaren geworden zijn, zo zullen door de gehoorzaamheid van één zeer vele rechtvaardig zijn. Dat is eigenlijk een tegenbeeld, hè? Dat een tegentypologie. De ongehoorzaamheid van de ene en de gehoorzaamheid van de ene met een hoofdletter. De Heer Jezus was gehoorzaam in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft hij zichzelf vernederd, staat in Filippense brief, en hij is gehoorzaam geworden. Gehoorzaam tot de dood des kruises. Een ander beeld is, bij Adam door de zonde werd iedereen meegetrokken. Maar je hebt ook een vrije wil. Wat ik net al noemde, eigenlijk Abraham, Jozef. Je hebt ook een vrije wil. En dat gold ook in die tijd voordat de wet er was. En datzelfde beeld zie je ook bij Gods genade. Iedereen mag dat geschenk aanvaarden. Je hebt wel een vrije wil. Je mag het wel, moet het wel zelf doen. Dan gaan we naar vers 20. Dus we hebben het nu eigenlijk over Adam en Christus steeds gehad. Die typologie. En het verschil tussen Adam en Christus. Maar nu komt ineens in vers 20 over de wet. Dan zegt Paulus, De wet is erbij gekomen, zodat de overtreding toenam. Waar evenwel de zonde toenam, is de genade meer dan overvloedig geworden. De wet bijgekomen, zodat de overtreding toenam. Ja, natuurlijk zijn de mensen dan niet meer gaan zondigen, meer gaan overtreden, maar het werd duidelijker. Je kunt het vergelijken met een vergrootglas. Kijk, ja, deze lettertjes bijvoorbeeld, die zijn wat klein. Die zie ik niet zo goed, zo. En als ik en denk, het ziet er allemaal gaaf uit. Maar als ik daar een vergrootglas op hou, dan zie ik er allemaal inktvlekken en klad. En dan komt pas wat er al staat, de overtredingen die hierin staan, de fouten, die komen dan tot openbaring. En zo was het met de wet ook. De wet is eigenlijk een vergrootglas, waardoor de overtredingen duidelijker werden. Dus door die wet werden de overtredingen duidelijker. Maar hier staat dan wat wij gelezen hebben. De wet is erbij gekomen zodat de overtreding toenam. In de grondtekst staat er opdat. Die wet is er juist gekomen opdat het duidelijker werd dat iedereen zondigde. Het werd duidelijker dat niemand in staat was om bij God te komen om de wet te houden. Daarom is de wet gekomen. Omdat ieder zou zien dat je zonder de liefdevolle genade en vergeving van God het niet mogelijk is om bij hem te komen. En dat kon niet omdat de zonde is gaan heersen sinds Adam. En dan staat er hier in dat tweede stukje van vers 20, is de genade meer dan overvloedig geworden. En dat in de grondtekst staat het nog veel meer. Staat er super, hyper overvloedig geworden. De allerovertreffende trap. Niet alleen de zonden zijn vergeven, maar we hebben ook de overweldigende rijkdom van zijn genade ontvangen. En we zijn rechtvaardig geworden in de ogen van een almachtig God. Dat is toch eigenlijk geweldig als je daarbij stilstaat. De Heer Jezus noemt ons zijn vrienden. We zijn kinderen Gods. We mogen tegen God de Vader Abba zeggen, Papa zeggen. Die grote, almachtige God, schepper van hemel en aarde, tegen hem mogen we Abba zeggen. We zijn dicht bij het vaderhart van God. Dringt dat wel eens tot je door, dat we zo dicht bij hem zijn. En dat alleen maar door de genadegave van God. Hij heeft onze zonden vergeven. De Heer Jezus is voor ons gestorven, zodat onze zonden zijn vergeven. Maar we hebben ook nog die overweldigende genade gekregen dat we gerechtvaardigd zijn, rechtvaardig geworden zijn. En dan vers 21. Opdat, gelijk de zonde als koning heerste in de dood, nou dat hebben we besproken, zo ook de genade zou heersen door rechtvaardigheid ten eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En dat is de laatste conclusie. Door het handelen van Adam heeft de zonde geregeerd in de dood. Maar, halleluja, door het rechtvaardig handelen van onze Heer Jezus is de absolute heerschappij van de duivel overwonnen en vervangen door de heerschappij van de overweldigende genade. Het doel van de zonde is de dood. Het doel van de genade is het eeuwige leven voor alle mensen bij God. En gerechtigheid voor hen die dit gelovig aanvaarden, waardoor ze rechtvaardig worden en dat alles door de liefdevolle daad, de liefdevolle houding van onze Jezus, Heere Jezus Christus. Het stukje nou terugkijken staat dan dat door de dood, dat de dood door Adam de wereld is ingebracht, de dood en de zonde geregeerd hebben, totdat de Heer Jezus door zijn grote genade de straf voor onze zonde heeft uitgewist. Ons gerechtigheid geschonken heeft, waardoor we rechtvaardig zijn. De dood door Adam en het eeuwige leven en gerechtigheid door de Heer Jezus. En wat doen we hier nou mee? Nou, ik ga bij mezelf na. Ik weet niet hoe het bij u zit, maar bij mezelf weet ik het. Ik weet als ik twijfel, als er aanvallen komen van de duivel, en die komen, dan weet ik, en dat wil ik u ook adviseren, blijf vasthouden aan die overweldigende genade. Aan die overweldigende liefde. Aan de wetenschap dat de dood, dat de duivel overwonnen is. Een ander punt waar ik aan dacht, was, we hebben gelezen dat God niet wil dat iemand verloren gaat, dat iedereen het eeuwige leven krijgt. God heeft zijn zoon niet gezonden in de wereld, omdat de wereld veroordeeld wordt, maar omdat de wereld door hem behouden zou worden. Wat betekent dat nou voor ons? Willen we deze boodschap voor onszelf houden? Dan ga ik nog één tekst met u lezen, in Efeze 6, vers 15. Efeze 6, vers 15. En ik weet dat het niet gemakkelijk is. Nou, het is de. Terwijl u het aan het zoeken bent, vertel ik even waar het over gaat. Efeze 6, vers 15. Dat gaat over de geestelijke wapenuitrusting. Wapenrusting, ik heb er straks al iets over gezegd. Weerstand houden. Te kunnen bieden en stand houden. Uw lenden omgorden met de waarheid. Efeze 6, vers 15, hè, zuster Berends. Efeze 6, vers 15. 15, wat staat daar? Die wapenrusting Gods, die gaan we dan niet behandelen. Maar er staat in vers 15, de voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Ziet u het staan? De voeten geschoeid met de bereidvaardigheid van het evangelie des vredes. Er staat niet van, en nou vooruit, op pad, en er tegenaan, en gaan evangeliseren. Roep het van de daken, dat mag wel hoor. Maar dat staat hier niet. Hier staat bereidvaardigheid. Geschoeid met de bereidvaardigheid. Dus dat is het enige wat we hoeven te doen. We hoeven het niet voor onszelf te houden. Het enige wat we hoeven te doen is die schoenen aantrekken. Die bereidvaardigheid aantrekken. Bereidvaardig zijn, 's morgens aan de Heere vragen van Heere, wilt u mij mensen geven op mijn pad? Ik ben bereid om het evangelie des vredes te delen met hen die het nog niet kennen, die straks misschien verloren gaan. Dat is wat ik u wilde meegeven. We stoppen met Efeze, maar de volgende keer gaan we weer verder met Romeinenbrief, hoofdstuk 5.